En ik denk dat wij als christenen, wij moeten hierop reageren. Dit is zo fundamenteel eigenlijk wat hier gebeurt, wat hier, de beweging die hier wordt ingezet door de NOS.
De intolerantie van de zogenaamde tolerantie, zeg maar.
Ja, ja. God zegen allemaal. Vandaag heb ik weer een tafelgesprek met mijn geliefde broeder Leander Jansen. Hij is bij mij te gast en wij hebben zojuist ook een ander gesprek opgenomen. Dat zal binnenkort gepubliceerd worden op YouTube. Maar we konden deze week niet heen om een artikel wat op de NOS is gepubliceerd, naar aanleiding ook van twee Nieuwsuur-uitzendingen over hoe religie en democratische waarden mogen botsen op Nederlandse scholen. Dat artikel heeft mij echt behoorlijk in brand gezet. Verontwaardigd. En ik denk dat wij als christenen, wij moeten hierop reageren. Dit is zo fundamenteel eigenlijk wat hier gebeurt, wat hier, de beweging die hier wordt ingezet door de NOS, dat ik ook Leander heb gevraagd van, kunnen wij dit samen even doornemen? Dankjewel dat je bij mij wilt zijn trouwens, Leander. Wil je misschien kort jezelf toelichten wie jij bent, ook in het kader van deze video?
Ja, ik ben Leander, getrouwd met Joanne, vader en moeder van 4 kinderen zijn wij. In het dagelijks leven mag ik fulltime in de bediening staan, als voorganger, als bijbelleraar en betrokken bij een bijbelschool, Philadelphia. En ik volg natuurlijk ook het nieuws op de voet. Ik heb kinderen die op reformatorische scholen zitten.
Yep.
Ik ben zelf 10 jaar docent in het reformatorisch onderwijs geweest, dus ik heb ook een hart voor het christelijk onderwijs. En dus zo'n artikel waar jij nu aan refereert raakt ook wel mij en mijn wereldbeeld en mijn waarden. Ja.
Yep. Nou, wat we hebben afgesproken is, we gaan dit artikel samen even doorlezen.
Ja.
En we gaan gewoon reageren op momenten. Hè? Ja. Ik zal dat artikel ook in beeld brengen, zodat men kan meelezen. Dit is maandagochtend, afgelopen maandag 7 uur, is dit gepubliceerd op de website van de NOS. Getiteld Hoe religie en democratische waarden mogen botsen op Nederlandse scholen. Het wordt heel voorzichtig nog gesteld eigenlijk, hè, van kennelijk mag dit. Ja. Maar er zit al iets suggestiefs in de titel. Ja. Wat voor suggestie, wat voor gevoel gaat er vanuit als jij dit leest?
De titel is heel vriendelijk, van dingen mogen naast elkaar staan. Er mogen verschillende overtuigingen zijn op verschillende scholen. Maar als je het artikel uitgelezen hebt, is denk ik de boodschap van OS, het mag eigenlijk niet.
Ja.
Het is moreel incorrect dat het er is.
Eigenlijk zeggen ze, dit mag op dit moment, maar dat zou niet mogen.
Ja, het moet verboden gaan worden.
Het moet verboden gaan worden. We gaan verder lezen. Verschillende reformatorische en islamitische scholen dragen bepaalde boodschappen uit die botsen met democratische waarden als gelijkheid en verdraagzaamheid. Dit komt naar voren na onderzoek van Nieuwsuur. Nou, heel even pauze daar al. Ik krijg een gevoel daarbij dat men de reformatorische school er maar gewoon even gemakshalve bij sleept om niet beschuldigd te worden van islamofobie of iets dergelijks. De NOS zit er natuurlijk heel cultuurrelativistisch in altijd. Hè. Iedereen, alle denkbeelden, alle religies, alle wereldbeelden, ze zijn allemaal gelijk in dat postmoderne denken. Dus willen we iets kritisch zeggen over de islam, ja, dan moeten we de reformatorische gezindte er ook met de haren bij slepen.
Ja.
He, want dan kunnen we niet beschuldigd worden van islamfobie. Zie jij daar ook die strategie wel in? Of,
nou ja, je ziet natuurlijk een enorme terughoudendheid in de media om kritisch te zijn richting de islam en haar ideologie.
Ja. Ja.
Onlangs gaf Arjan Lubach toe, hè, van ik ga geen grapjes maken over imams en karikaturen plaatsen.
Ja.
Los van wat je daarvan vindt, maar hij zegt dan moet ik ergens anders gaan wonen. Dus ja, dat zit wel denk ik heel diep. En dat je de reformatorische en islamitische scholen op één hoop gooit, dat verbaast mij. En ik heb dan ook een vraag van, laten we eens even 100 jaar in onze geschiedenis terugkijken. De reformatorische, christelijke, conservatief-christelijke ideeën zijn onderdeel van onze joods-christelijke samenleving geweest. Decennia lang hebben generaties aan leerlingen voortgebracht uit deze scholen, waar nu onze samenleving mee wordt gebouwd, zou je kunnen zeggen.
Yep.
Wat mij betreft nog veel te weinig.
Yep.
Dat je dat nu zo op één hoop gooit, dat bewijst voor mij ook een beetje dat je niet echt heel erg bekend bent met de rijkdom van onze joods-christelijke historie.
Je krijgt ook een beetje het gevoel dat de mensen die dit soort artikelen schrijven inderdaad gewoon redelijk naïef zijn ten aanzien van de geschiedenis van Nederland. Hè? Dat het niveau van het denken in dit artikel ligt ook gewoon vrij laag. Los van hoe je erin staat, zeg maar, of hoe je aankijkt tegen het christelijk wereldbeeld of de islam. Maar het getuigt gewoon niet van heel erg veel kennis.
Ja, onbekend met onze roots ook.
Ja.
En het is echt de bril van een soort multiculti-samenleving, waar tegelijkertijd verschillen in visie eigenlijk nauwelijks mogen bestaan.
Oké, we lezen verder. Ja. Scholen zijn verplicht om kinderen over democratische waarden te leren en deze ook na te leven in de praktijk. Maar op basis van artikel 23 van de grondwet hebben scholen ook de vrijheid om daar religieuze boodschappen naast te plaatsen. Volgens deskundigen leidt dit tot dubbele boodschappen die lastig te volgen zijn voor kinderen en in sommige gevallen haak staan op de democratische waarden. Kinderen leren nu bijvoorbeeld dat je zelf kunt bepalen hoe je je leven leidt, maar ook dat ze God moeten gehoorzamen. En ze leren over de evolutieleer, maar ook dat die volgens de religie niet klopt en dat de wereld eigenlijk maar 6000 jaar oud is. Reformatorische scholen onderwijzen over gelijkheid, maar daarnaast klinkt het standpunt dat de man het hoofd is en de vrouw hem onderdanig is. Zij dient terughoudend te zijn met leidinggevende functies. Ja. Bij mij blijft even hangen de zin volgens deskundigen. Deskundigen, dat is ook zo'n, ja, in mijn beleving een non-term. Hè? Want heel vaak wordt daarmee een soort wereldbeeldneutrale kennis gesuggereerd. Hè? Van, oh, we hebben hier een deskundige, die weet heel veel. En omdat hij zoveel weet, moeten we naar hem luisteren. En moeten we vooral niet al te kritisch zijn over welke principia deze deskundige hanteert in zijn denksysteem. Ja. Nee, het is een deskundige.
Ja,
ja, dat is. Ja, je hebt ook een beweging, demythologizing scholarship of zo. Hè? Het demythologiseren van deskundigheid. Maar dit is het mythologiseren van deskundigheid. Ja. Gewoon een deskundige zegt iets en dus moeten we daarnaar luisteren. Want een deskundige.
Wie dat dan ook is.
Ja.
Het wordt helemaal niet gedefinieerd.
Ja, ja. We kunnen zo een handvol christelijke deskundigen erbij pakken die waarschijnlijk hele andere dingen zouden zeggen. Ja. Maar de deskundigen die vinden dat dit leidt tot dubbele boodschappen die lastig te volgen zijn voor kinderen, Leander. We maken het allemaal wel heel lastig voor kinderen.
Ja, daar zit dan de gedachte onder. Kinderen moeten een heel uniform, sluitend wereldbeeld meekrijgen vanuit een soort democratische waarde.
Ja, die in de lucht zweven ergens.
Die in de lucht zweven. En daar mag geen enkele verschil van visie zijn. Want dat zou dan leiden tot een tot ontwikkelingsstoornissen bijna. Die indruk krijg ik bijna. Ja. Dat het eigenlijk gevaarlijk is voor kinderen. Want dat zouden we in het verleden ook nooit gedaan hebben. Dan denk ik, nou, volgens mij hebben we juist in onze democratie afgesproken dat bijvoorbeeld met artikel 23, dat daar een vrijheid voor is, voor bijvoorbeeld voor christelijk onderwijs.
Ja.
Ja, dus dat die boodschappen haak staan op democratische waarden. Daar zou ik wel een vraagteken achter willen zetten.
Ja, en er wordt hier ook gesuggereerd hè, dat die religieuze boodschappen, die staan dus haaks dan op democratische waarden. Mm. Maar wat ik net al zei, die lijken dan ergens in de lucht te zweven. Hè? Want waar komen die democratische waarden eigenlijk vandaan? Ook historisch gezien. Ja. Waar gronden wij die in? Hoe komt het dat zoveel mensen het met elkaar eens zijn dat die democratische waarden gerespecteerd zouden moeten worden? Ja. En in welk ultieme wereldbeeld ligt die overtuiging verankerd? Hè? Ja. De NOS die lijkt hier een beetje gespeeld naïef te denken van, ja, die democratische waarden die zijn vanzelfsprekend. Die heeft iedereen, dat is gewoon logisch dat dat zo is. Zonder enig besef dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En als je dat judeo-christelijk wereldbeeld eigenlijk aan de kant schuift, dat we ook in de geschiedenis hebben gezien dat heel veel landen die dat doen, die verliezen eigenlijk het fundament voor die democratische waarden. Ja. En die ontsporen in een tyrannische overheid.
Ja.
En dat is in feite ook een beetje waar NOS lijkt op aan te sturen. Want ik vind dit echt overreach. He, dus hier ga je de staat eigenlijk een positie toebedelen. Dat je eigenlijk zegt, ja, de staat die moet dicteren eigenlijk wat onderwezen zou moeten worden op de scholen waar jou en mijn kinderen op zitten. Ja. En die kinderen die zijn bij wijze van spreken niet echt van jou en mij, maar dat zijn
gezamenlijk kapitaal.
Dat is het gezamenlijk kapitaal. Ja. Ik vond het een hele enge term, maar daar gaan we nog op komen straks. Ja. Hè? Daar gaan we straks nog op komen. Ja. We lezen even verder. In een islamitische godsdienstmethode wordt respect benadrukt en het verbod op het beledigen van andere religies. Maar er staan ook passages in die volgens deskundigen tot negatieve denkbeelden over Joodse mensen kunnen leiden. Zo worden Joden uit de oudheid gekoppeld aan liefde voor geld. Homoseksuele relaties afgewezen. Ook leren kinderen over non-discriminatie. Maar een aanzienlijk deel van de reformatorische en islamitische scholen wijst homoseksuele relaties af. Op verschillende reformatorische schoolpleinen mogen een jongen en een meisje hand in hand lopen, maar jongen en een jongen niet. In een islamitische godsdienstmethode staat dat het voor moslims verboden is te trouwen met hetzelfde geslacht, omdat het tot ontwrichting van de samenleving en ernstige ziektes kan leiden. Ja, roept dit nog iets op bij jou als je dit zo leest, Leander?
Ja, weer gewoon die het op één hoop gooien van de reformatorische en islamitische scholen. Alsof dat versie A en B van dezelfde soort of zo is. Terwijl ik denk van, daar zit nog wel behoorlijk wat verschil in. Ook met als je kijkt naar onze christelijke geschiedenis, denk ik.
Yep.
En hier wordt eigenlijk ook gesuggereerd dat homoseksualiteit gewoon heel normaal is. Dat dat even een verankerd recht zou moeten zijn als alle andere rechten die we al eeuwen in onze samenleving hebben. Terwijl ik ook denk van ja, 50, 60 jaar geleden was de gemiddelde politicus het er nog steeds mee eens dat het huwelijk bedoeld was voor één man en één vrouw.
Exact.
Dit is allemaal zo genormaliseerd. Ook, en zoals dat hier dan wordt voorgesteld en geframed, alsof het hier al eeuwen over eens zijn.
Ja.
Dan denk ik, nou, volgens mij is dat iets van de laatste decennia, waar niet alleen christenen, maar ook niet-christenen soms wel vragen bij stellen. En grote bezwaren tegen hebben.
Exact. En tegelijkertijd, het wordt geschreven alsof het weer een soort wereldbeeldneutrale positie is.
Ja.
Om met bepaalde LHBTI, ik noem het toch maar even propaganda, op scholen te komen. En kinderen te onderwijzen van, hey, het is even normaal als jij als jongen je meer meisje voelt. Dat jij jezelf gaat identificeren als een meisje, dat is gewoon oké, dat is helemaal prima.
Ja.
Maar volgens welke morele ethische standaard is dat dan precies prima? Waar komt die ethische standaard vandaan? Dat zit verankerd ergens in een wereldbeeld. En dat wereldbeeld, dat wordt hier dus eigenlijk op scherp gezet tegen het christelijk wereldbeeld. Want laten we wel wezen, de dingen die op christelijke scholen worden onderwezen of die we willen onderwijzen over het huwelijk tussen één man en één vrouw, het feit dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt, dat je niet je geslacht kunt veranderen door een soort zelfdefiniëring van een andere dan het eigen biologische geslacht, daar meer gevoel bij te ervaren. Dat soort waarheden zijn fundamenteel christelijke overtuigingen. Daar wordt je tegenover geplaatst van, nou, dat vinden wij niet meer goed.
Ja.
Dat willen wij niet meer. Dat leidt tot een dubbele boodschap. Maar welk wereldbeeld staat er dan precies hier op gespannen voet met het christelijk wereldbeeld?
Ja. Ja. Ik krijg een beetje als lezer het idee, zeker als je hier even, zoals we vaak doen, een beetje doorheen scrolt, krijg je het idee van, ik zou dat inderdaad al heel vreemd moeten vinden, dat dit niet zou mogen op christelijke scholen.
Exact.
En als je dan inderdaad even stilt en denkt, maar hoezo? Waar is dat? In welk wereldbeeld is dat geworteld? Welke waarden liggen daar dan onder?
Ja.
Maar het is eigenlijk geschreven met een soort boodschap van, we zijn het er met elkaar al eeuwenlang over eens dat homoseksualiteit eigenlijk heel normaal is. Dat is even normaal als dat je 's avonds een pizza eet. Kom op.
Ja. Ja. En nou goed, dus een paar dingen die tot nu toe opvallen. Hè? De islam en de reformatorische gezindten onder de bus gooien tegelijkertijd. Hè? Dus dat zijn equivalente wereldbeelden eigenlijk, want daar mag geen verschil tussen zitten. Daar zijn wij het natuurlijk als christenen fundamenteel mee oneens.
Absoluut,
wij geloven dat het islamitisch wereldbeeld niet gebaseerd is op waarheid. Dus dat het uiteindelijk ook wel leidt tot schade. Ja. Dat het christelijk wereldbeeld gebaseerd is op waarheid. En dat dat zal leiden tot goede vruchten. Hè? Dus wij kunnen niet meegaan in dat cultuurrelativistisch denken. Nee. Van potato, potato, islam, christendom, het is allemaal hetzelfde.
Ja.
Tegelijkertijd zie je wel dat wat wij gemeenschappelijk hebben met de islam is dat we zeggen, nee, er is een God. En die God die heeft bepaalde normerende fundamenten. En dat hoort bij dat geloof.
Zeker.
Dat kun je niet wegnemen. Hè?
Ja.
Het christelijk geloof kan zich niet in een soort kamertje van het huis in Nederland bevinden. Terwijl het ondertussen erkent dat allerlei andere levensterreinen, dat die beheerst worden door antichristelijke wereldbeelden.
Ja.
Die dan vermeend neutraal zouden zijn, want democratische gedeelde waarden.
Ja.
He, dus daarnaast, kijk, als we een apologetisch gesprek zouden hebben, dan zou ik zeggen, ja, er wordt zojuist gezegd, we moeten op scholen dus eigenlijk evolutie als het enige feit onderwijzen. Dus mensen zijn gewoon willekeurige, eigenlijk resultaten van willekeurige processen.
Chemische processen.
Natuurlijke selectie dan weliswaar. Mm. Maar uiteindelijk chemische selectie, natuurlijke selectie. De mens is het eindresultaat van sterrenstof wat door dat soort willekeurige processen is ontstaan. En vervolgens moeten we daarnaast ook accepteren dat die mens waardevol is. En dermate waardevol dat wij mensenrechten moeten onderwijzen. En die mensenrechten die zouden met zich mee moeten brengen dat we iedere zienswijze en leefstijl op gelijke waarde zouden moeten schatten.
Ja.
Die twee ideeën, dus over de oorsprong van de mens en wat de mens dus is.
Ja.
En die hele strenge morele kaders waarvan dus dit NOS-artikel lijkt te suggereren van, ja, die zijn gemeengoed en die moeten we op alle scholen onderwijzen. Die twee zijn niet eens met elkaar te harmoniseren. Hè, want als een mens niks meer is dan een homp sterrenstof, zeg maar.
Ja.
Waarom zouden we dan eigenlijk moeten leren dat mensen voor elkaar respect moeten hebben? Dat zien we in de natuur eigenlijk ook niet altijd gebeuren.
Nee, en als je dit dan bijvoorbeeld, om even een klein uitstapje te maken, naast de abortuspraktijklessen, die in Nederland gewoon gelegaliseerd is en volledig genormaliseerd is,
ja,
als een recht, waarbij heel sterk dat ja, dat evolutionaire wereldbeeld gehandhaafd wordt. Van we zijn eigenlijk maar gewoon een klompje cellen. Weet je wel, geen morele waarde heeft het in zichzelf. Yeah. Dus abortus is een recht, baas aan eigen buik.
Yeah.
En tegelijkertijd is er dan, zit er dan een kind op school, is die 4 jaar oud. Dan is het morele kadertje ontzettend, luistert dat heel erg nauw. En als er alleen maar verschil van mening zou zijn of verschillende ideologieën worden onderwezen, verschillende wereldbeelden worden gecommuniceerd, bij wijze van spreken, dan zou dat enorm schadelijk zijn voor het kind, want democratische waarden. Ik vind dat echt niet consistent ook.
Nee, het is volstrekt inconsistent, onsamenhangend. Maar wat we nu dus zien gebeuren, is dat, en daar komen we straks op als we verder lezen, er ontstaat een soort totalitaire visie op de staat. Hè? De staat en de grondwet die zouden eigenlijk moeten gaan controleren meer en meer wat kinderen onderwezen krijgen op basisscholen. En ondertussen, als we dat proberen te harmoniseren, dat wereldbeeld wat de staat dan uitdraagt, dan zien we al dat is inconsistent, onsamenhangend. En ja, in ultieme consequentie leidt het ook tot een onsamenhangend wereldbeeld, wat natuurlijk ook vruchteloosheid zal voortbrengen in de samenleving. Maar goed, dat is wat filosofisch. We lezen even verder. Nieuwsuur startte dit onderzoek begin 2025... naar aanleiding van een wetsvoorstel om het toezicht door de onderwijsinspectie uit te breiden naar weekendscholen. De politiek wil bij deze privéscholen, die niet door de overheid betaald worden, kunnen ingrijpen bij vermoedens van aanzetten tot discriminatie. Als vrijheden bossen moeten we voor kinderen opkomen, zei VVD-partijleider Dylan Jezilgus onlangs. De onderzoeksredactie keek naar het reguliere, strikt christelijke en islamitische onderwijs waar ingrijpen al kan. In het reguliere onderwijs blijken botsende vrijheden dus onderdeel van het systeem. Ja, wat wel grappig is, en daar lopen ze dus een klein beetje aan voorbij, is dat je zoiets hebt in Nederland als leerplicht. Hè? Dus kinderen moeten naar school. Christenen moeten ook hun kinderen naar school laten gaan. Daarom is het ook logisch dat christenen daar toe bereid zijn op het moment dat er ook identiteitsgebonden scholen zijn, christelijke scholen, die waarden onderwijzen aan onze christelijke kinderen, waar wij ons in herkennen, waar we het mee eens zijn, waarvan we zeggen dat zijn bijbelse normen en waarden. Ja. Dus die leerplicht die is er, daar zijn christenen ook toe bereid. Maar op het moment dat natuurlijk de overheid zegt, ja, maar wacht eventjes, dit zijn staatsgefinancierde scholen en daar worden dus waarden onderwezen die botsen met de grondwettelijke waarden. Dus wij moeten zorgen dat die christelijke waarden niet meer zo onderwezen kunnen worden. Wat denk je dat er dan gaat gebeuren? Ben jij dan nog bereid als christen om je kinderen naar die school te sturen? Ja. Het is een vrij dwaas idee dat de samenleving hierin mee zal gaan. Ja. Dat ik als christen zal zeggen, nou, mijn kinderen die kunnen gewoon naar school gaan. Natuurlijk, ja, democratische waarden prevaleren boven mijn bijbelschristelijke wortels. Dus onderwijs mijn kinderen maar wat je wil. Hè? Ja. Het is staatskapitaal, de kinderen. En ja, ik hoop dan nog dat ik er iets van christendom in kan gieten als ze thuis zijn.
Ja.
Ja.
Nou, ik zat nog eens te lezen in artikel 23, hè, wat natuurlijk ook echt raakt aan deze kern. Daar staat natuurlijk dat in lid 2 en 3 dat het geven van onderwijs vrij is. Weliswaar onder het toezicht van de overheid. Maar dat heeft veel meer te maken met de onderwijsinspectie, dus dat zij ook gewoon op kwaliteit mogen toetsen. En dan staat er in lid 6, de wet houdt rekening met de vrijheid van het bijzonder onderwijs om de inrichting van het onderwijs te regelen. Met andere woorden, christelijke scholen hebben hun bestaansrecht. En dan staat er zelfs in lid 7, de maatstaf is dat het openbaar onderwijs, ook het bijzonder onderwijs, uit de openbare kas wordt bekostigd. Dit is eigenlijk een prachtige constructie, ook historisch gezien, die het christelijk onderwijs altijd heeft gehad.
Ja.
En die vrijheid wordt nu door die inmenging op inhoud van de staat, mijn zinziens komt die wel onder druk te staan.
Ja, maar wie financiert de staat? Wie financiert de staat? Jij en ik. Wij zijn christenen, hè? En wij zijn net zo goed onderdeel van de samenleving als, nou, laten we zeggen, die links-progressieve, meer D66-achtige denkers, die de NOS erg lijken te sturen in dit soort berichtgeving. Dus vergis je niet, als ik een christen ben en ik leef in Nederland en ik betaal belasting, dan ben ik onderdeel van de staatssponsoren die vervolgens ook weer de scholen financieren. Hoe dwaas denk je dat ik ben, dat ik, zeg maar, belasting ga betalen aan de overheid om vervolgens te zeggen, en mijn kinderen worden het kapitaal van de samenleving, en die krijgen dus een ander wereldbeeld ingegoten. Ja, ja, als je daar als christen in meegaat, dan ben je behoorlijk naïef, hoor. Dan ben je behoorlijk ver heen.
Ja. Dat is niet zo'n gezond model.
Nee, en dus wat krijg je? Dit soort opruiende artikelen van de NOS, die echt behoorlijk naïef zijn, hoor. Want dit is bijna iets wat aan gaat zetten. Dit gaat leiden tot zoveel frictie in de samenleving. Ja. Als je op een gegeven moment gaat suggereren dat kinderen het bezit zijn van de staat of de overheid, hè, dan kom je in een soort echt een soort communistisch denken, in een soort marxistische denkkader. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Dit gaat natuurlijk tot enorm veel weerstand leiden.
Hopelijk wel.
Nou ja, je zou als christen echt, je zou naïef zijn als je hier klakkeloos in meegaat. Dat is behoorlijk naïef. Oké, dan lezen we nog iets verder. Religieuze boodschap zal altijd domineren. Het ministerie van Onderwijs zegt dat het onvermijdelijk is dat grondrechten hier met elkaar schuren. En dat democratie ook betekent dat kinderen hiermee leren omgaan. Deskundigen noemen dit naïef. Nou, weer komen die deskundigen om de hoek, hè? Ik ga toch eventjes door naar wat lager in dit artikel. Hè? Er wordt ook even genoemd dat in het reformatorisch onderwijs houdt men vast aan de Nederlandse geloofsbelijdenis uit de 16e eeuw, waarin staat dat de overheid valse godsdiensten moet weren en uitroeien. In leerteksten in het basisonderwijs wordt de katholieke mis ook vervloekte afgoderij genoemd. Reformatorische schoolleiders zeggen tegen Nieuwsuur de islam als een valse godsdienst te beschouwen. Religiewetenschapper Poyan Tamimi Arab noemt dit een intolerant uitgangspunt. Ja, tolerantie is de grote god van onze samenleving. Totdat christenen iets zeggen wat in hun beleving intolerant is. En dan vervolgens zijn christenen degene die onder de bus gegooid mogen worden. Dit is zo inconsequent eigenlijk, ja, toch?
De intolerantie van de zogenaamde tolerantie, zeg maar.
Ja. Ja, maar eigenlijk, dit lijkt dus veel meer, want het wordt ons soms verwezen, het werd Charlie Kirk verwezen dat hij een soort fascist was. Ja. Maar als je kijkt, wat is nou fascisme? Fascisme is eigenlijk dat je de nazistaat verheft tot de god bijna. Ja. He, dus dat je een fascie is ook een bundel. He? Dus de mensen in een fascistische staat zijn mensen die eigenlijk allemaal dezelfde richting opdenken, moeten denken.
Ja.
De staat is het ultieme en het geloof, de religie is onderworpen aan de richting die de staat op wil gaan. He, zo keken ook mensen als Hitler, zo keken mensen als, hoe heet de Italiaanse, Mussolini. Die keek op die manier naar religie van, het was goed dat het er was, zolang het onderdeel was van die nationale identiteit en vooral dienstbaar was aan de koers die de machtige staat, hè, en zij geloofden ook vaak in een grote staat, hè, wat een links idee is, niet een rechts idee. Ja. Een grote staat, een staat die veel geld moet beheersen, waar veel belasting naartoe moet. Dat is eigenlijk links gedachtegoed, niet rechts. Rechterflank politiek is vaak kleine staat. Hè? De staat moet er zijn om de vrijheden in de samenleving vooral te bewaken. Te zorgen dat het recht zegeviert. Maar moet zich niet te veel bemoeien met de wereldbeelden, zeg maar, die mensen in hun vrijheid willen beleiden binnen die staat. Ja. Nou, dit NOS-artikel getuigt eigenlijk veel meer van een soort fascistisch denken dan datgene wat een Charlie Kirk uitdroeg.
Ja.
Echt wel vrij bizar. En dan lezen we nog iets verder. Dan komt op een gegeven moment een van die deskundigen aan het woord. En nu ga ik echt wat verder naar beneden, want we hebben te weinig tijd om het hele artikel te bespreken. Maar dan staat er op een gegeven moment deskundigen scholen in een spagaat. Het ministerie zegt dat als lesmethoden kunnen leiden tot onverdraagzaamheid of discriminatie, moeten scholen daar tegenwicht aan bieden. Volgens hoogleraar pedagogiek Peter Bos leunt het beleid op twee gedachten. De overheid wil dat kinderen dezelfde waarden meekrijgen en tegelijkertijd geeft men scholen de ruimte om het onderwijs op bepaalde heel belangrijke ideologische aspecten zelf in te vullen. Hij noemt dat moeilijk uit te leggen. Je moet zorgvuldig omgaan met kinderen die nog gevormd moeten worden. De jeugd is bovendien ons gezamenlijk kapitaal, zegt hij. Nou, Leander, jouw kinderen, mijn kinderen, het is eigenlijk het gezamenlijk kapitaal van de samenleving, volgens hoogleraar pedagogiek Peter Bos.
Ja.
Wat is jouw reactie daarop?
Ja, ik vind dat wel een gevaarlijke gedachte. Ook vanuit, als ik even gewoon hier, ik zit hier ook als vader, hè?
Yep.
Dus dat mijn kinderen van de staat zouden zijn en blootgesteld moeten worden aan die idealen van de staat, wat die dan ook mogen zijn, hoe grillig het is.
Yep. En je ze vooral niet moet verwarren door een dubbele boodschap.
Nee,
hè?
Nee, dus
jouw waarden moeten eigenlijk wel een beetje ondergeschikt worden gemaakt aan de staatswaarden.
Ja, ja. Alsof we in onze democratie nooit geleerd hebben door verschillende waarden met elkaar te vergelijken en daarover in conclaaf te gaan en te sparren. Nee, dat mag niet meer. Er moet één gedachte zijn. Breng kinderen niet in verwarring. Breng ze vooral naar scholen die dat staatsbelang eigenlijk behartigen en die boodschap van de staat, wat dat dan ook precies is. Nou, het is inmiddels wel duidelijk wat de echte geest eronder is, dat ze die op die scholen horen. En de volgende stap is natuurlijk dat thuis ook moet gebeuren.
Ja.
Dus nu wordt het gedachtegoed van de scholen eigenlijk min of meer vastgesteld.
Ja.
En ja, de next step is dat binnen de kerk gaat gebeuren. De kerken moeten meebouwen. En ja, dan heb je eigenlijk, volgens mij heb je de totalitaire staat bijna.
Exact. En wat is een totalitaire staat, hè? Dat is eigenlijk dat je vergeet dat er verschillende gezagssferen zijn. Dat er bepaalde leefsferen zijn. Ja. Je hebt het gezin. Het gezin is een ja, op een bepaalde manier een te respecteren eigen gezagssfeer.
Ja.
He, in een gezin heb je de kerk en het gezin moeten zich ook tot elkaar verhouden als twee verschillende gezagssferen. Dus je hebt de kerk,
ja,
en je hebt het gezin. Op het moment dat de ouderling in de kerk mij vertelt met wie ik moet trouwen, dan respecteert de ene gezagssfeer de ander niet. Daar moet gewoon een zuiverheid in blijven.
Ja.
En dan heb je vervolgens de staatssfeer, zeg maar. Je hebt het land.
Ja.
En op het moment dat het land zijn sfeer overtreedt en mij, binnen de gezinssfeer binnenstapt en eigenlijk zegt, nee, maar dit is het gedachtegoed wat jij je kinderen moet onderwijzen, of binnenstapt in de sfeer van de school en zegt, dit is wat onderwezen moet worden, Dat is eigenlijk totalitarisme. Totalitarisme is de staat moet een eigenlijk totaal gezag gaan uitoefenen over alle levensdomeinen.
Ja.
Ja, kijk, als hoogleraar pedagogiek Peter Bos gelooft in totalitaire staten, dan mag hij dat geloven, dan moet hij daar vooral transparant over zijn. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt gewoon, eigenlijk wordt er gewoon gezegd, dit is een deskundige. En die deskundige vindt het naïef dat er dat soort aparte sferen zijn en dat een christelijke school bijvoorbeeld christelijk onderwijs geeft met expliciet christelijke normen en waarden.
Ja.
Nou ja, je ziet de NOS gaat mee in zo'n soort totalitaristische visie op de staat.
Ja.
Wij niet.
Nee, zeker niet. En wat ik ook kwalijk vind aan dit geheel is, je ziet wel dat ook het onderzoek van Nieuwsuur heeft natuurlijk contact gezocht en is in gesprek geweest met bijvoorbeeld christelijke scholen, christelijke hogescholen.
Mm-hmm.
Maar dat dan de conclave ook ontbreekt. Hè? Dus ze willen lesmethodes inzien, leermateriaal. Er worden wat gesprekken gevoerd. Maar wat ik dan vernam is dat uiteindelijk ook gewoon heel erg ook cherrypicking is. Van ze willen bepaalde dingen horen, daar maken ze eigenlijk hun eigen frame mee. Terwijl ik denk van oké, wij zijn inderdaad misschien als christen op dit moment een minderheid in ons land. God mogen geven dat het verandert.
Hmm.
Dan is het inderdaad misschien zo dat je in een democratie vaker wordt bevraagd op je wereldbeeld en wat je onderwijst op scholen. Oké, laat het maar gebeuren. Dan denk ik dat christenen ook vanuit de historie gezien echt wat te melden hebben. Het christelijk wereldbeeld is echt een wereldbeeld wat wel enige uitdaging aan kan. We durven te staan voor wat de Bijbel zegt. En we durven ook, denk ik, uit te leggen dat dat goed zou zijn voor ons hele land. Als we christelijke waarden zouden omarmen met elkaar. Dat zou zegen brengen. Maar waar ik nu wel bezorgd over ben, is dat christenen eigenlijk niet echt inhoudelijk worden bevraagd. Er worden een soort flarden van uitspraken en nou ja, hot topics zoals de homofilie en dat soort dingen worden bij elkaar gezocht en in elkaar geconstrueerd. En dit dan zo in een NOS-artikel,
ja,
in een publieke omroep, gefinancierd door de staat, vind ik wel best wel heftig.
Ik vind dat de NOS niet meer gefinancierd zou moeten worden als dit gebeurt. Hè? En ik ben daar best wel hard in. Maar ik vind eigenlijk dat de NOS, toen ik jong was, toen ik opgroeide, ik ben nu 37, ik heb het dan over, laten we zeggen, 20, 25 jaar geleden. Toen keek je het journaal en had je het idee van, hey, er zit wel een bepaalde neutraliteit in, een bepaalde wens om een soort objectieve weergave te geven van wat er speelt in de wereld. Ik weet niet of dat ik ben veranderd of dat de NOS is veranderd, maar dat gevoel heb ik er al lang niet meer bij.
Ik denk dat het allebei waar is dat de NOS en Chris zijn veranderd.
Ja, ik vind het niveau van berichtgeving vind ik allereerst laag.
Hè?
Maar ook de transparantie van, hier zitten bepaalde wereldbeelden onder dit gedachtegoed, die is er niet. Hè, er wordt toch met een soort een vlucht naar deskundigheid, een vlucht naar, dit is hoe we allemaal zouden moeten denken, want zo is het gewoon eigenlijk. Hè? Natuurlijk,
is dat normaal?
Natuurlijk is het normaal dat je op basisscholen LHBTI-lessen geeft. Natuurlijk is het normaal dat een jongen die zich een meisje voelt, die moeten we gaan affirmeren en daar moeten we medische trajecten in gaan starten. Want ja, ik bedoel, iedereen moet gerespecteerd worden in zijn gevoelsleven, in zijn wereldbeeld. Natuurlijk is het normaal. He, dat christenen met hun primitieve waardesysteem, dat die niet de ruimte zouden moeten krijgen om dat op scholen uit te dragen. En ja, dat het wordt steeds, lijkt het, gekleurder, die berichtgeving. Naar gelang je ook ziet dat er in bijvoorbeeld in de Verenigde Staten ontwikkelingen gaande zijn die eigenlijk dat vanzelfsprekende eruit aan het trekken zijn. Hè? Dat je toch ziet dat christenen die daar veel meer invloed hebben, meer de interactie aangaan met de samenleving en zeggen, nou, wij willen staan voor een expliciet bijbels-christelijk wereldbeeld. Ja. Zie je dat de NOS lijkt daarop te reageren met nog vuriger eigenlijk kritisch daarop zijn en zeggen, kijk eens wat voor vreselijke dingen daar allemaal gebeuren. Hè? Wat er gebeurt met abortuswetgeving die wordt ingeperkt. Wat er gebeurt met het Amerikaanse leger, waar veel kritischer nu wordt gekeken naar transgender mensen, zeg maar, goed. Daar lijkt een soort reactiebeweging te komen met de NOS, dat ze nog vuriger eigenlijk dat linkse, progressieve, postmoderne gedachtegoed proberen te normaliseren.
Is dat eigenlijk wel democratisch?
Het is niet democratisch, omdat als je goed kijkt, dan zie je denk ik in de samenleving dat dit soort, dat dit wereldbeeld wat de NOS propageert, het wordt helemaal niet gedragen, denk ik, door de meerderheid van Nederland. Ik denk dat er heel veel Nederlanders zijn die eigenlijk zeggen, ik ben het hier helemaal niet mee eens.
Nee.
En ik vind het heel fijn. Er zijn heel veel niet-christenen die sturen hun kinderen naar christelijke scholen, omdat ze denken, daar wordt ze in elk geval een moreel kader bijgebracht. En ik vind die mensen die daar lesgeven, vind ik hele fijne mensen. Ja. Die vertrouw ik.
Ja, een stuk degelijkheid. Absoluut. Met andere woorden, het worden gewoon echt opinieartikelen waar ook gewoon een soort ideologie onder zit.
Ja.
En de neutraliteit die de NOS zou moeten voorstaan eigenlijk kwijnt.
Ja, en dat wordt dan eigenlijk de wereldbeeld invloeden worden eigenlijk weggevangen met termen als deskundigen.
Ja.
He, want je krijgt eigenlijk een soort expertocratie. De experts, die hebben het voor het zeggen, want die hebben een soort wereldbeeldneutrale houding wetenschappelijk. En die hebben daardoor ontdekt dat de wereld miljoenen jaren oud is. He, dat de mens ontstaan is door evolutie, dus het moet onderwezen worden. Maar vervolgens ook enorme, rigide, ethische systemen van gelijkheid en van die volstrekt niet te harmoniseren zijn met dat eerder genoemde idee van hoe de mens tot stand is gekomen. Maar dat maakt niet uit, hè, dat het een onsamenhangend wereldbeeld is. Wij gaan gewoon de deskundigen laten bepalen wat onze kinderen bijgebracht moeten krijgen. Ja, NOS, met alle respect, maar hier zitten twee christenen die er niet in meegaan.
Zeker, ja. Ik denk echt dat we dapper als christenen ook in het publieke domein gewoon onze stem moeten laten horen en ons niet moeten laten vertellen dat je als christen, als je dit zogenaamde bekrompen wereldbeeld nog zou hebben, dat je eigenlijk monddood gemaakt zou moeten worden. Ik vind het geen recht doen aan het hele concept van het leven wat God geschapen heeft. Ik vind het geen recht doen aan de openbaring van de schrift. En ik vind het ook geen recht doen aan de Nederlandse historie. Ik denk dat we zouden juist christenen moeten oproepen om die boodschap gewoon vrijmoedig uit te stralen in onze tijd en te staan voor wat we geloven, ook in onze maatschappij.
Ja. Ja. En weet je, wij als christenen, wij hebben het niet van, wij gaan niet een revolutie starten. Wij gaan niet. We zijn vredelievende mensen. Wij geloven in de kracht van waarheid. We geloven in de kracht van het woord.
Ja.
Wij geloven niet in het zwaard als het middel om onze religie te verspreiden.
Nee.
Wat ons enigszins onderscheidt van bepaalde andere religies in dit land.
Ja. Het is niet hoe God wil dat we voor zijn waarheid staan.
Maar laten we wel in elk geval een duidelijk en helder woord tegenover dit soort artikelen zetten. Want lieve mensen, de tijd om dit allemaal voorbij te zien komen en te zwijgen, die is wel voorbij.
Ja, en ik vind ook naar ouders toe, als ik dat mag zeggen. Er zullen ook veel ouders, denk ik, die kinderen hebben in schoolgaande leeftijd, zeg maar.
Ja.
Denk ik echt dat dit moet ons alleen maar helpen om ook thuis, in onze gezinnen, expliciet christelijke waarden vanuit het woord van God mee te geven, in Godvrezendheid. Om onze kinderen te leren discipelen van Jezus te zijn.
Ja.
En als je scholen hebt waar deze christelijke waarden ook worden onderwezen, daar vind ik, zolang het kan, moeten we daar echt achter staan en moeten we die scholen ondersteunen. Want het is ook iets wat we door Gods genade hebben gekregen in onze historie. De vrijheid voor christelijk onderwijs.
Ja.
Echt iets om te koesteren, denk ik.
Maar we moeten ervoor voor blijven staan. En we moeten de discussie aangaan, het debat aangaan. En dit niet over onze kant laten gaan. Want anders dan krijgen hoogleraren pedagogiek als Peter Bos, die krijgen op een gegeven moment de verantwoordelijkheid toegeschoven om te bepalen wat jou en mijn kinderen voor wereldbeeld ingegoten moeten krijgen. Nee, dank je, Peter Bos. Nee, dank je. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.